vooraf een enkele afkondiging. Vanmiddag is er weer zondagsschool hier in de kerk. En dat is bestemd, die is bestemd, die zondagsschool, voor alle kinderen van 4 tot en met 12. En jullie mogen gerust vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar de zondagsschool. En we beginnen om 2 uur en het duurt tot 3 uur. Dus vanmiddag weer zondagsschool. Dan de volledige gegevens van het wijkoverleg van 1 oktober komen op de eerstvolgende zondagsbrief te staan. En dan de schriftlezing, die is vanmorgen uit Lucas 8. En we lezen dan de verzen 40 tot en met 48. Lucas 8, de verzen 40 tot en met 48. En alvast de collecten, ik zal ze straks nog eens een keer noemen. De eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en dan met name voor de zending. En bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd. Dus kerk, kerkelijke kassen en dan de zending en dan straks bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 146 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. Psalm 146, de versen 1 en 4. Psalm 128, derde vers, dat zegt: zo gij met diep ontzag naar 's Heere wet blijft horen, voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. Dus het is zegenrijk om te luisteren naar de geboden van de Heere, en dat willen we samen gaan doen. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleidde. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, of van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Denk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan. Je zult niet echt breken, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, je zult niet begeren uw naasten huis, je zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen de Bijbel open bij Lucas 8. En we lezen dan samen de verzen 40 tot en met 48. Lucas 8, vanaf het 40ste vers. En het geschiedde als Jezus wederkeerde, dat hem de schare ontving, want ze waren allen hem verwachtend. En zie, er kwam een man, wiens naam was Jairus, en hij was een overste van de synagoge, en hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaar en deze lag op haar sterven. En als hij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. En een vrouw die 12 jaar lang de vloed van bloed gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en van niemand had kunnen genezen worden, van achter tot hem komend raakte de zoom van zijn kleed aan en terstond stelpte de vloed van haar bloed. En Jezus zei: wie is het die mij heeft aangeraakt? En als ze het allen miszaakten, allen ontkenden, zei Petrus en die met hem waren: meester, de scharen drukken en verdringen u. En zegt gij: wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zei: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gekend dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw nu ziende dat ze niet verborgen was, kwam bevend en voor hem neervallend verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak ze hem had aangeraakt en hoe ze terstond genezen was. En hij zei tot haar: dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Tot zover. Ook vanmorgen willen we samen tot de Heere naderen in ons gebed. Wij willen voorbeden doen voor broeder J. Willemsen van de Molenstraat, die opnieuw voor behandeling moest worden opgenomen in het ziekenhuis. We denken ook aan broeder A. van Ravenswaai van de Dijkstraat, wiens gezondheid sterk afneemt. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere in de hemel, u staat boven de tijd. U bent de eeuwige God, van eeuwigheid tot in alle eeuwigheid. Dat gaat ons begrip ook ver te boven. Wij zijn maar kleine mensen, wij zijn tijdelijke mensen. We zijn aan de tijd onderworpen. Heere, u heeft ons, ook sinds dat we voor het laatst bij elkaar waren, vorige zondagmiddag, opnieuw tijd gegeven. Tijd van leven. Tijd waarin we onze werkzaamheden hebben gedaan. Tijd waarin we naar school zijn gegaan. Tijd waarin we in het gezin werkzaam waren. Maar misschien was het ook wel tijd waarin we verdriet hadden. Tijd waarin zo plotseling er een storm opstak in ons leven. Of tijd waarin we opnieuw geconfronteerd werden met de dingen die al achter ons liggen, maar die van de week ineens in volle hevigheid weer op ons afkwamen. U weet, Heere, hoe wij de tijd van de afgelopen week hebben doorgebracht. En we moeten allen belijden en bekennen, Heer, dat we de tijd die u ons gegeven hebt ook niet ten volle hebben besteed in uw dienst en tot uw eer. Als we iedere zondagmorgen die heilige wet weer horen, dan wordt het ons weer duidelijk dat wij mensen in velerlei opzicht ongehoorzaam zijn, dat we struikelen ook, soms tegen wil en dank, maar soms ook dat we moedwillig ongehoorzaam zijn aan uw geboden. Heere, dat willen we belijden. En we willen vragen om vergeving, om verzoening, waarvan we mogen weten dat die bij u te vinden is in het werk van de Heere Jezus Christus. Heere, laat zijn bloed ook de zonde van de afgelopen week van ons leven mogen bedekken. We zijn vanmorgen bij elkaar, Heere, om boventijdelijke dingen te ontvangen. We mogen ons voorbereiden op de viering van het avondmaal. En als van iets geldt dat het boventijdelijk is, dan is dat toch wel dat avondmaal. Dat ons bepaalt bij het verleden, maar dat onze aandacht wil vestigen op de toekomst. Want eens zal uw volk toch aan de tafel bij u mogen zitten in eeuwigheid. Om daar het bruiloftsmaal van het Lam te vieren. Om dan voor altijd en eeuwig ontheven te zijn aan alle strijd en alle druk, aan alle zonde en alle verdriet. Wilt u ons uw zegen geven, Heere, als we vanmorgen een begin willen maken met de voorbereiding? Wilt u ons door uw geest leiden en dat aan de hand van uw woord? We kunnen soms zo onze eigen gedachten hebben over de dingen van het avondmaal. Maar laat uw woord gezag mogen hebben over ons leven. En laten we ons ook door dat woord laten gezeggen, want daarin laat u ook uw zegen ervaren. Heren, samen als gemeente willen wij ook voorbeden doen voor een tweetal broeders die zorgen en moeite in hun leven kennen. Onze broeder Willemsen van de Molenstraat, die weer opnieuw opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Al zo vaak is dat het geval geweest. Heren, wilt u ook nu de behandeling die hij ontvangt zegenen? En wilt u hem ook in alle opzichten nabij zijn, ook geestelijk? Dat hij het mag ervaren dat u ook in deze moeite voor hem een steun en een troost wilt zijn. Gedenk ook zijn vrouw, onze zuster, allen die om hen heen staan. We bidden in het bijzonder vanmorgen ook voor broeder Van Ravenswaai van de Dijkstraat, wiens gezondheid ziender ogen afneemt. Heren, ondersteun onze broeder. Menselijkerwijs gesproken is hij met het laatste traject bezig op deze aarde. De tijd zal voor hem straks overgaan in de eeuwigheid. Laat ook zijn oog en zijn hart gericht zijn op hem, in wie u eeuwig leven schenkt, de Heere Jezus Christus. Gedenk onze broeder en ondersteunt u hem. Heren, wilt u zijn met allen onder ons die vanmorgen hier in de kerk zijn en die heel wat vragen hebben? Wilt u zijn met jonge mensen die misschien in hun hart nog zoveel trekking voelen naar de wereld die om ons heen is? Onze jonge mensen die misschien nog zoveel weerstanden ervaren als het gaat om de overgave aan u. Maar dat is niet alleen iets wat onze jonge mensen soms ervaren, ook wij als ouderen. Dat er van die weerstanden kunnen zijn in ons hart. Heren, neem al die weerstanden weg. En breng ons aan uw voeten. En doe ons allen de zoom van uw kleed aanraken. Waarin toch de genezing en het leven te vinden is. En zo komen wij samen tot u. Heren, ontfermt u zich over ons en zegent u ons alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Vanmorgen maken wij een begin met de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. En we lezen dan het eerste gedeelte van het formulier. En dan lezen we volgende week het tweede gedeelte. Dus nu dan het eerste gedeelte van het formulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. En zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker van de Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eten drinkt, die eten drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste, dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood des kruises heeft gestraft. Met een ander onderzoek aan ieder zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is om voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die het getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom we ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende erfelijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden. En hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, zoals alle afgodendienaars, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de sacramenten, alle godslasteraars, Allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkerds, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. En deze allen, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder zonde zou zijn. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Bijvoorbeeld dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Toch, wanneer ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, we daar verdriet over hebben, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover ons avondmaalsformulier. We zingen nu samen Psalm 139, vers 1, 2 en 14. Een psalm waarin we bidden om de doorgronding door de Geest van God. Straks uit Psalm 84, het zesde vers, dat bekende vers dat toch altijd weer zo diep is en zo vertroostend ook is. God de Heere, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Het uitgangspunt is Lucas 8, vers 43 en vers 44. Een vrouw die 12 jaar lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had, van niemand had kunnen genezen worden, van achter hem tot hem komend, raakte de zoom van zijn kleed aan en terstond sterpte de vloed van haar bloed. Gemeente, ergens in de evangeliën lezen we dat waar de Heere Jezus ook kwam, dat de mensen hun zieken op de markten neerlegden en dat de mensen vroegen of ze maar de zoom van zijn kleed zouden mogen aanraken. De mensen die waren ervan overtuigd in de dorpen van Israël dat die eenvoudige aanraking van de Heere Jezus, dat die voldoende zou zijn om genezen te kunnen worden. De zoom van zijn kleed aanraken. Genoeg om genezen te worden. Nou moeten wij onder die zoom van zijn kleed wel iets anders verstaan dan wat wij er normaal onder verstaan. We hebben het over de zoom in ons kleed, in onze kleding. Maar de zoom van Jezus' kleed, dat waren eigenlijk de kwastjes die aan de hoeken van zijn kleding waren gemaakt. Dat was namelijk een voorschrift. Als u vandaag tijd hebt en u zou Numeri 15 lezen, dan zou u daarin tegenkomen dat dat aan de Israëlieten is opgedragen. U moet kwastjes maken aan het uiteinde van uw kleding. En er moet ook een purperblauwe draad door die kwastjes heen geweven zijn. U zegt, waar was dat allemaal goed voor? Dat waren gedenkkwastjes. Zo moesten de Israëlieten denken aan de geboden van de Heere. Dus elke keer als ze naar die kwastjes keken, onderaan hun kleding, dan moesten ze zich weer realiseren, wij zijn geroepen om de Heere te dienen. We zijn geroepen om niet onze eigen wil te volgen, maar om te gehoorzamen. De zoom van zijn kleed, de kwastjes onderaan zijn kleding, als je die aanraakte, de mensen zeiden, dan word je genezen. En nu lezen wij vanmorgen hier in Lucas 8 dat er iemand is, een vrouw, die diezelfde overtuiging had. Als ik nou maar hem aanraken kan bij de zoom van zijn kleed, dan is dat voldoende. Dan zal ik van al mijn lichamelijke kwalen worden genezen. En het gebeurt, gemeente. We hebben het samen gelezen. Ze wordt genezen. Maar ik denk dat in dit gedeelte ook een heerlijke belofte ligt opgesloten. Namelijk een belofte die ook vandaag nog geldig is. Wie de zoon van Jezus kleed aanraakt, die wordt genezen. Daar ligt onderwijs in, ook voor ons die avondmaal willen vieren. De zoon van Jezus kleed aanraken. Wat is dat precies? Wat houdt dat precies in? Maar het is wel duidelijk alvast dat dat een zegenrijk gebeuren is. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Dat is het thema ook. De zoon van Jezus kleed aanraken. Als je nou het verband leest van deze geschiedenis, dan valt op, gemeente, dat deze gebeurtenis wel heel erg ongelegen is gekomen. Ongelegen voor de Heere Jezus. Hij was op weg naar het huis waar dat dochtertje van Jairus lag. Het dochtertje was heel erg ziek. Op sterven lag ze. Er was menselijkerwijs geen tijd te verliezen. En dan moet Jezus toch eerst aandacht geven aan deze vrouw. Deze vrouw houdt hem op. Er komen ook bij ons wel eens dingen ongelegen. Je zit te eten en de telefoon gaat en je denkt, ach, dat komt nou even niet uit. We zijn nou net met elkaar aan de maaltijd. Of wat je ook wel eens meemaakt, onverwacht bezoek. Heel erg fijn. Je vindt het heerlijk om mensen te ontmoeten. Maar je had wel een eigen programma. En dat programma wordt op dat moment in de war gestuurd. Ongelegen. En deze vrouw, die komt voor de Heere Jezus ongelegen. Volstrekt ongelegen. Laat er geen onduidelijkheid over bestaan vanmorgen. Maar het opmerkelijke is dat de Heere haar niet terugstuurt. Hij zou kunnen zeggen, vrouw, ik moet nu eerst naar het huis van Jairus. Want dat dochtertje, weet je, is zo ernstig ziek. Maar weet je, ik kom aan het einde van de middag hier weer langs en dan zal ik je te woord staan. Wacht nog maar even. Maar de Heere die gaat meteen met deze vrouw in gesprek en hij geeft ook zijn zegen aan deze vrouw. Hoewel ze ongelegen bij hem komt. Hij laat het niet merken. Je zou daar vanmorgen natuurlijk overheen kunnen lezen, gemeente, maar dat moeten we maar niet doen. Want hier ligt denk ik ook een hele troost in. De Heere neemt tijd voor deze vrouw op dat moment waarop het niet gelegen komt. Waaruit blijkt dat de Heere aandacht heeft voor ieder die de toevlucht tot hem neemt. U komt bij de Heere nooit ongelegen. Als u de dokter belt, dan zegt hij, nou, ik zal eens kijken of ik nog een gaatje in mijn agenda heb. Nou ja, over 3 dagen kun je bij mij terecht. Of de specialist zegt, over 3 maanden heb ik tijd voor je. De Heere heeft altijd tijd voor je. Als je je toevlucht tot hem neemt, dan zul je dat niet gaan ervaren dat de Heere zegt, op dit moment heb ik even geen tijd voor u. Ongelegen kom je. De Heere wil altijd luisteren naar je stem. Altijd wil hij horen naar je klachten. Op elk moment van de dag mag je tot hem komen. 7 dagen per week. En je mag ook 's nachts tot hem komen. Je mag ook 's nachts met het verhaal van je leven tot hem komen. Met het verdriet dat je al zo lange tijd met je meedraagt. Waarvan de mensen misschien denken of zeggen, ach, daar zal ze nog wel op dit moment al aardig overheen zijn gegroeid. Met de zorg die je hebt over de opvoeding van je kind of je kinderen. Of de weg die je kinderen gaan. Met de spanningen die je ervaart op je werk. Met de tegenslagen die je leven op dit moment treffen, je mag ermee tot hem gaan. Op ieder moment van de dag, op ieder moment van de nacht. En hij luistert. Hij neigt zijn oor, staat in de schrift. En dat betekent dat hij zijn oor als het ware overbuigt naar jouw stem. En dat geeft troost en dat geeft kracht. En in ieder geval mogen we het ook weten dat de Heer dan werkelijk bewogen is. In Psalm 50 staat er, roep mij aan in de dag van uw benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. En zouden die woorden vandaag niet waar zijn? Zou u dat durven te beweren, dat u de Heer zou aanroepen en hem op zijn beloften zou wijzen, dat hij zou zeggen, maar in uw geval wijk ik van mijn belofte af. Dat willen wij toch niet beweren. We mogen de Heere eraan houden. Te allen tijden hem aanroepen met de noden van ons leven. In de zekerheid, hij zal zijn oor naar mij neigen. Deze vrouw die komt ongelegen voor de Heere Jezus. Deze vrouw komt ongelegen voor vader Jairus. Die heeft de hulp ingeroepen van de Heere Jezus. Kun je het indenken, gemeente, dat deze Jairus op dat moment, zoals wij dat dan ook wel eens tegen elkaar zeggen, op hete kolen heeft gezeten. Zijn dochter ligt op sterf. En nu heeft de Heere Jezus inderdaad ermee toegestemd om naar haar toe te komen. En nu is hij op weg, maar daar heb je nou ineens die vrouw met haar toestanden. Kan dat niet even wachten? Ja, die vrouw heeft problemen, die vrouw die is ziek, maar die is niet doodziek. Kan morgen ook wel genezen worden. Kun je dat voorstellen, dat Jairus op hete kolen heeft gezeten? Toen hij dat allemaal meemaakte, die vrouw die zoveel aandacht van de Heere vroeg op dat moment, en de Heere die daar ook uitgebreid op ingegaan is, hè, die man, hè, die Jairus, die heeft op dat moment het niet zo breed gehad. Een dochter op sterven, en Jezus die zich maar met dingen bezighoudt, die best nog even kunnen wachten. Misschien is dat ook wel een vraag die bij ons vanmorgen opkomt, als je deze geschiedenis overdenkt. Waarom heeft Jezus deze Jairus toch laten wachten? Het is alsof de Heere Jezus dat als het ware ook gelezen heeft in de gedachten van deze Jairus. En op een gegeven moment zegt de Heere dan ook tegen hem, Jairus, vrees niet, maar geloof maar alleen. Vrees niet, ik ben op weg. Naar u toe. Geloof alleen. Vertrouw op mij. Ondanks alles. Jairus moet er op vertrouwen. Dat de Heer Jezus het toch uiteindelijk goed zal maken. Met hem en met zijn dochter. Jawel. Maar dat valt dan niet mee. Om dat vertrouwen te hebben. Ik denk, gemeente, dat we dat ook eigenlijk wel kunnen begrijpen. Moet je je indenken dat je in zo'n situatie als je Jairus bent, verkeert. En dat je dan maar moet wachten en moet vertrouwen. Dat valt niet mee. Vertrouwen tegen de omstandigheden van het leven in valt voor ons niet mee. Wachten op de uitkomst die de Heere geeft. Hè? Je hebt moeite, je hebt zorgen, je brengt het aan zijn voeten. Maar de uitkomst is maar niet zeker. Welke weg zal de Heere met mij gaan? Ik word daar soms zo onzeker van. En het vertrouwen is vaak dan zomaar weg. Het valt niet mee om te vertrouwen tegen de omstandigheden in. Jairus moet het leren. U en ik moeten het ook leren. Om toch te blijven vertrouwen. Ik las ergens. Het vertrouwen van Jairus is te vergelijken met een diamant. Maar die diamant die wordt op dat moment wel heel erg geslepen. Dat is ook zo. Kun je het indenken, gemeente? Jairus die daar zo zit? Nee, die staat. Hij is met Jezus op weg. Hij staat erbij. En hij vraagt zich af, hoe zal dit gaan? Dit komt niet goed. En toch, hij moet leren op Jezus te vertrouwen. Vrees niet. Geloof alleen. Wie is nou eigenlijk die vrouw die zoveel aandacht vraagt? Hè? Opmerkelijke is dat je hier helemaal geen naam leest. De kwaal van deze vrouw die wordt wel breed uitgemeten. Maar dat kunnen we eigenlijk ook niet anders verwachten. Want Lucas was arts. Hè, en een arts die heeft altijd aandacht natuurlijk voor de lichamelijke gebreken van mensen. Hij beschrijft het ook breedvoerig. Deze vrouw heeft 12 jaar lang klachten, bloedvloeien. Dat betekent dat deze vrouw geweldig moe geweest zijn. Als je bloedarmoede hebt, dan ben je moe. Misschien is het ook wel aan de vrouw te zien geweest dat ze een vale gelaatskleur gekregen heeft. Maar hoe dat ook allemaal zij, één ding is zeker. Ze heeft al haar leeftocht, staat er, ten koste gelegd aan de medicijnmeesters. Dat is een ouderwetse omschrijving, dat betekent, jongens en meisjes, ze heeft al haar geld besteed aan de dokters. Heel haar inkomen ging op aan de medicijnen. En aan de consulten. Bij deze dokter en bij die dokter. En ze heeft wat dokters afgelopen hoor, deze vrouw. Dat blijkt uit alles. Er was altijd wel iemand die zei, ben jij nou al bij die dokter geweest? Want de zus van mijn buurvrouw heeft daar zoveel baat bij gehad. En dan kwamen ze daar en dan liep het weer op niks af. En dan zei weer een ander die zei van, nee, maar je moet daar verderop. Dat dorp, daar 20 kilometer verderop, daar woont een dokter. Nou, dat is een geweldige man. Die kan jou wel genezen. Want de broer van mijn vriend is daar ook zo van opgeknapt. Van wat die man aan medicijnen gaf. En dan gingen ze er maar weer naartoe. Je kent dat verhaal wel. Hoe dat gaat. Al haar leeftocht ten koste gelegd aan de medicijnmeesters, maar nog steeds ziek. Nog steeds lijdend aan haar vermoeiende kwaal. En nog steeds onrein, want dat was in die dagen ook het geval voor de wet van God. Was ze onrein en mocht niet in de tempel gaan komen. Heb je al een beetje medelijden gekregen, jongens en meisjes, met deze vrouw? Weet je, vanmorgen moeten we deze vrouw als een spiegel beschouwen. Wij zien die vrouw met al haar nood en met al haar moeite en met al haar pogen om genezen te worden. En het lukt maar niet. Zie je daarin jezelf? Je denkt bij jezelf, waar heeft die man op de kansel het over? Ik heb geen kwaal, ik heb daar helemaal niks mee. Ik ben zo niet. Zie je jezelf? Wat ik bedoel. Gemeente, deze vrouw in haar kwaal, maar vooral ook in haar onvermogen om tot genezing te komen. Is een beeld van ons mensen in geestelijk opzicht, weet je dat? De kwaal die wij mensen hebben is nog veel ernstiger dan de kwaal van deze vrouw. Deze kwaal van deze vrouw was heel erg vervelend, maar ze kon er uiteindelijk toch wel oud mee worden. Maar de kwaal die wij hebben van onszelf is veel ernstiger. Wij hebben een dodelijke kwaal. Dat is namelijk dat er schuld is tussen God en tussen onze ziel. We kunnen het ook niet genezen. En hoe meer ik probeer om mezelf wat op te knappen en om eigenlijk wat vromer te leven, hoe meer ik erachter kom dat de kwaal heel diep van binnen zit. Heren, ik kan de zonde in mijn leven niet te boven komen. Er is er maar één die mijn zonden kan vergeven en genezen. En dat is de Heere Jezus Christus, tot wie deze vrouw haar toevlucht neemt. Een beeld van de mens van nature, zeggen we dan. De vrouw in haar onvermogen om genezen te worden. Dat is wat. Maar wij kunnen vanmorgen deze vrouw ook als een spiegel zien voor ons, die hem mogen kennen en mogen vrezen. En ook in een ander opzicht kunnen we dan misschien onszelf vanmorgen in deze vrouw herkennen. Het is mogelijk, gemeente, dat wij ook al een hele lange tijd aan geestelijke bloedarmoede lijden. Waar blijkt dat uit? Nou, dat je gebedsleven maar weinig krachtig is. Je bidt nog wel, dat zijn we zo gewend, hè, voor het eten, na het eten, maar je bent niet meer stil voor God. Jouw binnenkamer zit al een hele poos dicht. En als je eerlijk bent, de liefde tot de Heere is verflauwd in je leven. En als het nou gaat om de hoop, hè, de hoop op de toekomst die God ons belooft, hè, dan is die hoop zo ver weg uit je leven. Je bent helemaal in beslag genomen door het hier en door het nu. Je gaat wel naar de kerk, maar je hart ligt buiten de kerk. Je hebt betere tijden gehad. Je hebt betere tijden gehad. Toen je zo vol was van de dingen van de Heere, toen de liefde van de Heere in je hart opvlamde, toen de hoop je zo als het ware vleugels gaf en uitzicht. Maar vandaag is het allemaal zo bloedeloos en zo flauw in je ziel, in je leven. En dat is niet makkelijk. Al hangt dat er soms ook nog maar weer van af, gemeente. Want soms kan het ook nog weer zo wezen dat het helemaal niet zo leeft in ons hart. En dat we daar eigenlijk het ook heel goed bij uit kunnen houden. He? Zo kan het soms ook nog weer eens wezen. Maar soms zijn er ook wel van die tijden waarin je zegt, het is niet zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Mijn geloofsleven is ver onder de maat. En mijn liefde tot God ver onder de maat. En dat je daaronder lijdt. En dat je zegt, Heere, ik moet dat aan u belijden. Ik lijd eronder en daarom belijd ik het aan u. Misschien dat je vanmorgen zegt, ik herken mij in die bloedvloeiende vrouw. Want ik ben ook zo moe van het strijden. Ik heb elke dag mijn handen vol aan die karakterzonde, aan die verleiding die op me afkomt. Ik moet elke keer maar weer opnieuw erkennen onder te liggen in die geestelijke strijd. Ik moet eerlijk zeggen, momenteel veel meer te zuchten dan te zingen. En zo kan het soms wezen, dat je je kan herkennen in deze vrouw die met haar nood tot de Heere gaat. Maar gemeente, hoe of je vanmorgen ook herkent in deze vrouw. Eén ding is hetzelfde. Er is maar één weg naar genezing en naar herstel. En dat is de weg die deze vrouw gaat. En wat is die weg? Zij gaat de zoon van Jezus kleed aanraken. De zoon van Jezus kleed. Ze durft niet rechtstreeks naar hem te gaan. Ze durft niet te zeggen, Heere, dit is nou mijn kwaal. Wilt u zich over mij ontfermen? Nee, hij, die grote Heere, ik, die kleine mens, dat kan toch niet bij elkaar. Nee, ze durft het niet te geloven dat deze Heere zich ook over haar ontfermen wil. Maar ze kan ook niet zonder de Heere. En daarom van achter gaat ze de zoon van zijn kleed aanraken. Zie je, jongens en meisjes, zie je die vrouw gaan? Heel wat mensen daar op het plein. En de Heere Jezus die is druk bezig om zich uit de voeten te maken met Jairus. En die gaat naar het huis van Jairus. Heel veel mensen bij elkaar. En die vrouw die denkt, zoveel mensen, niemand valt het op. Als ik nou maar stilletjes van achter hem eventjes aanrak, dan zal ik genezen zijn. En niemand hoeft ervan te weten. Van achteren de zoon van zijn kleed aanraak. En het gebeurt. Eventjes maar. Ze pakt een kwastje vast. Eventjes. Ze laat het kwastje meteen weer los. Ze doet een stap terug. Zo. Maar de Heere heeft het al gemerkt. En de Heere die gaat met deze vrouw in gesprek. En deze vrouw die wordt terstond genezen. Wat een wonder. Wat een machtig wonder. Terstond. Hè? Dat woordje dat valt ons op hè, in deze tekst. Terstond stelpte de vloed van haar bloed. De aanraking van Jezus kleed. De weg naar de genezing. Een wonder. Ze had al heel wat betaald aan de dokters. Maar er was geen genezing. Maar de Heere Jezus geneest haar gratis en voor niets. We zien in deze geschiedenis wie Jezus is. Maar we zien in deze geschiedenis ook. Wat het gelovig aanraken van de zoon van zijn kleed teweeg brengt. Dat is de weg van de genezing. Is dat zo? Dat is zo. Nog steeds? Nog steeds. Wie gelovig zijn hand legt op Jezus' kleed. Wie gelovig aan hem belijdt. Heere, ik ben een mens vol van zonde. Ik ben een mens die nimmer mij zelf genezen kan. Die wordt behouden en genezen in deze weg. Het aanraken van de zoon van zijn kleed is genoeg. Meer is niet nodig. Is dat zo? Durft u vanmorgen te zeggen dat u meer nodig heeft? Volgende week avondmaal, gemeente. En dat betekent dat de Heere naar ons toe komt. En dat de Heere onder ons zijn tekenen van brood en wijn ook weer geeft. Hè. Maar hij wil vooral zichzelf wegschenken. Onder die tekenen. Hij wil zichzelf aan ons tot troost en tot bemoediging wegschenken. Dan moeten wij maar niet hoogmoedig komen. Want hoogmoedigen die worden door hem leeg weggezonden. Als wij op onszelf pochen en we denken dat het aardig ervan afbrengen en de mensen in de wereld om ons heen, dat die het allemaal fout doen, zal de Heere aan ons niets kwijt kunnen. Maar als we komen als deze vrouw en de zoon van zijn kleed willen aanraken, dan zul je eens wat gaan beleven. Dan zal hij zijn kracht en zijn genezing aan ons geven. De zoom van zijn kleed aanraakt. Dan moet je wel door de knieën. Want die zoom, die hangt daar beneden. Die is niet boven. Die hangt daar beneden. Je moet door de knieën. Die vrouw moest ook door de knieën. Zo moet ik ook door de knieën. Om de zoom van zijn kleed aan te raken. Maar dat is wel de weg. Zo schenkt hij zijn genade aan mij weg. Het kan wezen dat je heel erg tegen het avondmaal opziet. Wij voelen ons zo klein. Wij voelen ons zo tekortschieten. Beken het maar. Beleid het maar. Maar ga dan de zoom van Jezus kleed aanraken. En als je zo schuchter van achteren hem aanraakt, hij zal zich absoluut niet onbetuigd gaan laten. Is dat zo? Dat is. Misschien dat je vanmorgen zegt, nou, avondmaal vieren, dat is zo hoog en zo groot, dan moet je wel beter gesteld zijn hoor. Dan moet ik wel meer liefde in mijn hart voor de Heer hebben, moet ik een beter leven hebben, dan moet ik het beter doen. En wanneer dacht je dat je zo ver was dan? Dat je het beter doet? Hoe lang is het al niet dat je deze klacht uit en maar niet verder komt? Er is maar één weg. Erkennen, Heere, aan mijn kant slechts gebrek en schuld. Maar ik wil de zoom van uw kleed aanraken. Want er is maar één iets waar ik naar verlang. En dat is naar uw vrede en naar uw vergeving. Is dat nou werkelijk genoeg, zegt er iemand? Is dat niet allemaal iets te kort door de bocht? En moet er niet veel meer gezegd worden? Is niet veel meer nodig? De zoom van zijn kleed aanraken? Is dat nou de enige boodschap met het oog op het avondmaal? Ik vraag u, welke andere boodschap had u dan gedacht te willen horen? Als je deze geschiedenis vanmorgen leest, dan kom je er weer achter wie wij zijn, maar vooral wie Hij is. Jezus geneest de mens die de zoom van zijn kleed aanraakt. En als ze even later bevend en trillend voor hem staat, wordt ze niet door hem afgewezen en bestraft. Hij zegt niet, wat een brutaliteit. Maar hij zegt, dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En zo bevestigt de Heere zijn liefde jegens deze vrouw. Volgende week avondmaal vieren. Hoe zullen wij dat doen? Wij gaan de zoom van zijn kleed aanraken. Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben samen vanmorgen die geschiedenis overdacht, Heere, van die bloedvloeiende vrouw die de toevlucht tot u nam. Ze was zo schuchter. Ze durfde niet te geloven dat u zich over haar ontfermen wilde. En daarom, zo stilletjes van achteren, kwam ze om de zoom van uw kleed aan te raken. Maar het bleek wel de weg naar de genezing. En u heeft uw hartelijke liefde bevestigd jegens deze vrouw. Heere, wat een troost en wat een bemoediging. We hebben het ook tegen elkaar gezegd. Als we goed kijken, dan zien we in deze vrouw ook het een en ander van onszelf. Wij mensen zijn ook niet in staat om onszelf te genezen in geestelijke zin. En we kunnen, als we u vrezen, ook soms zo aan bloedarmoede lijden. Maar wat de kwaal ook is in ons leven, de genezing is dezelfde als bij deze vrouw: de zoom van uw kleed maar aanraken. En zo gelovig de hand leggen op uw kleed en op uw werk. Heere, wilt u ons de komende week allemaal zo die zoom van zijn kleed doen aanraken. Opdat we dan volgende week zondagmorgen, als we hier in de kerk samen zijn, het mogen ervaren. Dat u zo geneest, vrede geeft. En een vreugde die de wereld niet kent. Wees met ons, Heer, in de week die voor ons ligt. Als het gaat om deze dingen. Als het gaat om de voorbereiding op het avondmaal. Zegent u ons. Wij bidden u, Heer, of u ook vanmiddag ons nabij wilt zijn. Dat u ook dominee Klomp alles geeft wat hij nodig heeft om de gemeente te onderwijzen. Dat we dan ook gezegend in en uit de kerk, in de kerk mogen zijn en uit de kerk zullen gaan. Neem weg wat ook vanmorgen niet is geweest naar uw wil. En zie ons aan en blijf ons aanzien. In de Heere Jezus alleen. Om zijnentwil. Amen. We mogen onze gaven geven en de doelen zijn de kerk en de zending. En straks bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus de kerk en de zending. En dan is de slotpsalm uit psalm 138, de derde en het vierde vers. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.